Maar goed, vanavond zijn we wel weer bij elkaar. En ik weet niet of de eerste plaatje al te zien is. Nog niet, hè? Oh ja, nu wel. Dinosauriërs in het licht van de Bijbel. We gaan eerst samen een zegen vragen. Heer, we komen tot u om u te danken dat we, ja, zoals uw gemeente, bij elkaar mogen zijn. Heer, we willen uw woord openen. Heer, we willen trachten uw woord ook te verstaan. In relatie tot de schepping. Vul ons met uw geest. Geef ons wijsheid. Zowel in het luisteren als in het spreken. En wilt u maar in alles tot uw doel komen. In Jezus' naam. Amen. Ja, wellicht een thema dat wel een beetje triggert. Het dinosauriërs in het licht van de Bijbel. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een preek of een lezing of een bijbelstudie over dit onderwerp ooit heb gehoord. En zoals ik wel eens eerder heb gezegd, had ik me tot kort geleden ook daar echt niet zo in verdiept. Van ja, hoe zit het nou precies met evolutie, met schepping en hoe verhoudt zich het tot elkaar en zo. Ik had het voor mijzelf eigenlijk niet nodig. Maar je merkt dat, met name ook natuurlijk jongeren, studenten, die lopen natuurlijk ook in opleidingen tegenaan van, hey, kun je Genesis 1 nou wel overeenstemmen met wat we zo om ons heen horen qua uitleg over schepping, evolutie, et cetera. Ik had van de week nog een gesprek met iemand en die zoekende is, wat het geloof betreft, en die zich ook enorm hierin verdiept heeft, in schepping, evolutie, en daar ook wel heel veel vragen over had. Maar gaandeweg dat gesprek werd op een gegeven moment bij hem ineens duidelijk van, ja, maar wacht eens even. Waar het eigenlijk ten diepste om gaat is kruis en opstanding. Dan kwam hij eigenlijk zelf tijdens het gesprek op uit. Dat hij zei kruis en opstanding. En daaromheen zijn er nog heel veel dingen die je dan misschien nog niet kunt begrijpen. Maar dat hoef je niet te weerhouden om een relatie met de Heer Jezus te hebben door zijn liefde en zijn genade. Dat betekent niet dat het niet belangrijk is om ook over dit soort onderwerpen na te denken en daar ook wel duidelijk een Bijbelse visie op te hebben. Nou, vandaag gaan we stilstaan bij de vijfde scheppingsdag. En net zoals bij de prediking ga ik al een heel klein stukje de zesde dag daarbij pakken. Hier zie je nog even een keer een totaaloverzicht van de dagen. En dan zie je dat de dag 2 en dag 5, dat die in verband met elkaar staan. De tweede dag water en lucht en de vijfde dag vissen en vogels. En we lezen dus nog een stukje over de landdieren op de zesde dag. We gaan lezen Genesis 1 vers 20 tot en met 25. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort en alle gevleugelde vogels naar hun soort en God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laat de vogels talrijk worden op de aarde. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. Er is dus een relatie tussen de tweede en de vijfde dag. Op de tweede scheppingsdag, daar maakt God een stevige scheidingswand, die uitspansel wordt genoemd, of hemelgewelf. Hij maakt het firmament. En vervolgens duwt hij een deel van het oerwater dat de aarde overdekt achter die scheidingswand. En vandaar dat er op de tweede dag ruimte en lucht ontstaan om te leven. En zo wordt duidelijk dat de vijfde scheppingsdag voortbouwt op die tweede scheppingsdag. Nou, immers, vanaf de vijfde dag worden de oceanen en de zeeën, de rivieren en de meren worden bevolkt door allerlei soorten vissen. En het luchtruim wordt vanaf die dag doorkruist door vogels. Er is opeens een en al leven en levendigheid. En in de preek heb ik al het nodige heb ik over die dag verteld. En vanavond wil ik vooral aan de hand van het begrip grote zeedieren op de vijfde dag en het begrip wilde dieren op de zesde dag met jullie eens nadenken over de vragen: hebben dinosaurussen bestaan? Komen dinosaurussen voor in de Bijbel? Dus even ervan uitgaande dus dat ze bestaan hebben. Wanneer hebben ze dan geleefd en wanneer zijn ze uitgestorven? We beginnen met die eerste vraag van: hebben dinosaurussen bestaan? Want daar worden nog wel eens vraagtekens bij gesteld. Dr. Matt McLean die is christen en hij is paleontoloog. En een paleontoloog die is een wetenschapper die fossiele resten, botten bijvoorbeeld, of sporen van organismen opspoort en die ze dan gaat bestuderen. Nou, op de website van Logos, daar, Logos Instituut, daar legt hij in een aantal afleveringen legt hij heel veel uit over dinosaurussen en hoe de seculiere wetenschap zich verhoudt tot de Bijbel. Hij is onder andere in Wyoming en Colorado geweest om fossiele resten op te graven. En je ziet hier een foto van hem. En daar liggen links wat botten, waaronder een onderkaak van een triceratops. En hij laat daar rechts zien waar dat dan bij dat dier heeft gezeten. Waar worden deze fossielen van dinosauriërs, waar worden die nou gevonden? Even uitzetten. Waar worden nou de fossielen van dinosauriërs gevonden? En dan gaan we even kijken naar de zogenaamde geologische kolom. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar het is een diagram die ze gebruiken om gesteenten in te delen. Maar er is geen plek op aarde waar je alle lagen precies in deze volgorde kunt vinden. Maar dit is wel heel eenvoudig is dit samen te stellen. En het maken van die geologische kolom of het gebruik maken daarvan, dat gebeurde al voordat de evolutietheorie in zwang was. Als we naar de aardlagen kijken, dan vinden we dinosauriërs, die vinden we alleen in het groen gekleurde gedeelte. En dat noemen ze het Mesozoïcum. En het Mesozoïcum wordt weer in drie groepen verdeeld: Trias, Jura en Krijt. En volgens de evolutietheorie heb je het dan over de periode tussen 66 en 225 miljoen jaar oud dat dan dinosaurussen zijn geweest. En fossiele dinosauriërs die vind je in de bovenste laag van het Trias tot en met de Krijtperiode. Dus die zouden dan dus tussen 66 en 200 miljoen jaar geleden hebben geleefd. Nou, als je dus over die aardlagen hoort, dan hoor je dat dus vaak in relatie tot miljoenen jaren. Maar je kunt de termen die je daar ziet, die kun je ook gebruiken om alleen de lagen in het gesteente aan te duiden en dan nog even die jaartallen los te laten. Hebben dinosaurussen bestaan? Nou, tanden van de T-Rex die zijn gevonden in Wyoming en die vind je alleen dus in de gesteenten van het bovenkrijtperiode. Nou, dat stemt daar dus mee overeen, wat ik net heb gezegd. Dit diagram met zijn begrippen, dat is erg nuttig, ongeacht je dus denkt over de tijd. Nou, wat is nou het bewijsmateriaal dat dinosaurussen hebben bestaan? Er worden fossielen gevonden. En zoals bijvoorbeeld die onderkaak die we net hebben gezien. Nou, aangezien er vaak ook delen worden gevonden, is het de vraag natuurlijk wel of de vorm die eruit gedestilleerd wordt, of dat altijd 100% klopt. En we zullen straks ook nog wel eens wat te zien krijgen dat je denkt van, daar dachten ze vroeger nog weer anders over als nu. Zijn ze toch weer tot nieuwe inzichten gekomen. Ze vinden naast die fossielen, vinden ze ook sporenfossielen. Dat is het bewijsmateriaal dat een dier of een plant uit het verleden ook echt iets aan het doen was op de een of andere manier. Nou, je ziet hier zie je tandafdrukken. Maar dat zijn niet zomaar tandafdrukken. Ze zijn van een andere T-Rex. En die zien eruit als eetsporen. Wat suggereert dat de ene T-Rex de andere opeet of op zijn minst bijt. De sporen, fossielen. Als bewijs dat dinosauriërs hebben bestaan. Daarnaast hebben ze ook holen aangetroffen. Dieren, waaronder ook dinosauriërs, die graven holen. Maar de bovenste op dat plaatje, dat is een voorbeeld uit Mongolië van een. Ja, je krijgt namen te horen vanavond. Ik ik heb moeite om ze uit te spreken, maar de bovenste is dus een voorbeeld uit Mongolië van een Oviraporosaurus. En die zit op een nest op haar eigen eieren. Nou, hoe weten ze dat? Omdat er kleine botjes van dat beest in die eieren zijn aangetroffen. Een ander fossiel rechtsonder, dat is de coprolit. Dan gaat het om versteende uitwerpselen die ze gevonden hebben. Het dieren van vroeger en nu, die verteerden hun eten en scheiden dan resten uit. En die bleven dan weer als fossiel bewaard. Nou, als we de conclusie trekken naar al deze argumenten dat dinosaurussen hebben bestaan, is natuurlijk ook de vraag, wat is dan een dinosaurus? Dinosauriërs hebben botten. En de meeste fossielen zijn niet dieren van dieren met botten. Naar rechts is een bot van een dinosaurier. Links is ook een fossiel, maar dat is geen bot. Maar dan is het dus ook niet afkomstig van dinosauriërs. Dus daar kun je al een onderscheid maken. Naast botten hadden dinosauriërs ook nog andere kenmerken. Dinosauriërs waren reptielen. En bij de reptielen zijn de dinosauriërs, die zijn ondergebracht in de groep van de archosauriërs. En een archosauriër, die hebben een extra gat in hun kop. Bij ons is dat niet best als we dat hebben. Maar de dinosauriërs hebben een gat in hun kop, dat noemen ze het zogenaamde slaapvenster. En dat kun je hier zien op de schedel van deze Tyrannosaurus. En fenestra zie je daar in het geel staan. En fenestra, dat betekent raam of opening. Ze hebben een gat in zijn kop. Ook een kenmerk. Dit gat vind je alleen bij reptielen uit die groep van die archosauriërs. We vinden het niet bij andere reptielen. Dus nog een, dat is ook een belangrijk kenmerk dus van een dinosaurier. Nog een kenmerk. Onder die archosauriërs onderscheiden dinosauriërs zich doordat ze rechtop liepen. Als je een krokodil ziet, dan loopt hij met zijn, of loopt hij rond met zijn buik over de grond. En ze kunnen wel rechtop lopen, maar ze zullen dat niet lang volhouden. Maar dinosauriërs die liepen altijd rechtop. En dat had te maken met de vorm van hun heupen, die je daar ziet. En dat brengt ons direct bij nog een kenmerk. Dinosaurussen die hebben een heupkom waar je doorheen kon kijken. Natuurlijk alleen bij het skelet, niet bij een levend dier. Maar er zit dus een groot gat in de heupkom. Dus dat zijn allemaal de kenmerken van een dinosaurier. Bot, een heupkom, gat in de kop. Welke soorten dinosauriërs zijn er? Ik ga eerst van alles even wat over de dinosauriërs vertellen, voordat we bij de Bijbel komen. Want dan weten we in ieder geval daar wat van. En dan kunnen we eens vergelijken met wat staat er nou in de Bijbel en kunnen we daar wat mee? Nou, welke soorten dinosauriërs zijn er? Wat zijn de basistypen? En we gaan kijken naar de voornaamste typen dinosauriërs die we kennen. En sinds 1800 verdeelt men de dinosauriërs in twee hoofdgroepen. En dit is gebaseerd op de heupen. En hier zie je twee heupconstructies. De linker, dat noemen we de sauriciërs, wat ook een hagedissenheup heet. Deze structuur die ziet eruit als de heup van een hagedis. En het schaambeen is naar voren gericht. Dat is een groep. En die aan de rechterkant noemen we de ornithischiërs, wat vogelheup betekent. En het schaambeen wijst naar achteren. Dat lijkt op een vogelheup. Dus een hagedissenheup en een vogelheup. En daar worden dus die dinosaurussen op ingedeeld. Dus een onderverdeling op basis van de heupen. En zoals je misschien wel weet, en daar ga ik straks nog wat verder op in, denken evolutionisten dat vogels afstammen van dinosauriërs. Nou, je zou dan verwachten dat ze dan geëvolueerd zijn uit de ornithischiërs, wat vogelheup betekent. Maar het is juist tegenovergesteld, het is juist die andere groep. Volgens de evolutietheorie ontstonden ze uit die groep met de hagedisheupen. Nou, dit is heel lang is dit de gangbare indeling geweest van dinosauriërs. Pas in 2017 verscheen er een artikel met een conclusie dat dit eigenlijk niet klopt. Helemaal links onder de sauriciërs, daar zie je de vleesetende theropoden staan. Maar die scharen ze nu onder rechts. Of links, denk ik, hè? In ieder geval in de andere groep. En dan kun je je afvragen, ja, is het nou allemaal zo belangrijk? Nou, het is van belang om te weten dat deze indelingen dat die niet in beton zijn gegoten. En ze kunnen veranderen. En men kan er ook verschillend over denken. Het hoort er een beetje bij, want wetenschap die ontwikkelt zich. dat blijft niet statisch. Als iemand zegt dat je op de wetenschap moet vertrouwen, dan besef dan dat de wetenschap altijd weer verandert. En ze leren steeds meer, ze komen tot steeds meer ontdekkingen. Nou, dat dinosaurussen hebben bestaan, lijkt mij duidelijk. Je moet alleen wel goed kunnen onderscheiden wanneer het over een dinosaurus gaat en wanneer niet. We hebben het over al die kenmerken hebben we het dus ook gehad. Ik vertel nog even iets meer over die beroemde theropoden, de vleesetende dinosauriërs. En deze dinosauriërs die liepen op twee poten. Ze hadden holle botten, je ziet de kenmerken er allemaal bij staan. Ze hadden holle botten, net zoals vogels. De handen hadden meestal drie vingers, maar een enkeling die had er vier. En dit is de enige groep met uitsluitend vleesetende dinosauriërs, de theropoden. Een van de beroemdste theropoden is de Spinosaurus. Nou, die jongens hier vooraan die zeiden dat ze alle dinosaurussen kennen. Kennen jullie die, de Spinosaurus? Ooit van, ik zie je wel. Zij kennen hem. Jullie hebben vast misschien ook wel naar Jurassic Park gekeken, of niet? Jurassic Park 3, daar kwam die in voor, die Spinosaurus. Daar is die zo bekend van. Recente ontwikkelingen maken duidelijk dat deze dinosaurus nog vreemder is dan men dacht. Hij heeft een krokodilachtige kop, hij heeft een rare bultvin op zijn rug, hij heeft langwerpige wervels, zelfs in zijn staart, en dat doet denken aan een salamander. En zijn achterpoten zijn belachelijk kort voor een theropode. Zie je, ze ontdekken dus ook weer steeds meer. Dus het is ook wel aan verandering onderhevig. Hij kan ook vaak in het water zijn geweest. Valt hij dan onder de definitie grote zeedieren op de vijfde dag? Of valt hij toch onder de wilde dieren op de zesde dag? Ja, dinosaurussen nemen we over het algemeen aan, zijn toch landdieren? Hè? Valt het onder de ene dag of de andere dag? Want wij gaan vanuit de Bijbel gaan we ervan uit dat God dieren geschapen heeft. Nou, wat ik net al zei, er zijn ongetwijfeld mensen die naar Jurassic Park hebben gekeken, toch? Ja, er wordt wel geknikt. Hans vindt er niks aan, maar heel vaak gedraaid. Oh, je moest meekijken. Ja. Er zit een man in Israël, kan ze het ook mooi zeggen, hè? Maar misschien kijkt hij het nog even na. Oh. Daarom nog eventjes één soort, de paraves. Misschien spreek ik het allemaal niet goed uit, maar maakt niet uit. Een paraves bevat een klassieke dinosaurier, dus bekend van Jurassic Park. En het is de Velociraptor. Hey, die jongens, die kunnen me gewoon helpen, hè? En dit is waarschijnlijk de Velociraptor die je kent. Maar in werkelijkheid deed Jurassic Park veel fout met die Velociraptor. Zo kwam de Velociraptor enkel tot kniehoogte. Helemaal geen grote dinosaurus dus. Er zijn dinosauriërs in zijn familie die net zo groot waren als in Jurassic Park. Maar hij zelf dus niet. En de Velociraptor was ook bedekt met veren. Er is heel weinig fossiel bewijsmateriaal van die Velociraptor. Maar andere dromaeosauriërs die van diezelfde familie zijn, die hadden allerlei soorten veren. Zoals de Microraptor, linksonder. Die enorme vleugelveren op de armen en poten heeft. Nou, hoeveel geschapen basistypen zijn er van de dinosauriërs? En hiervoor hebben we de zogenaamde baromologie nodig. Dat is een creationistisch studiegebied. Dus creationisme zegt dat je gelooft in de schepping. Het is een creationistisch studiegebied dat onderzoekt hoeveel en welke geschapen basistypen er zijn. Nou, hoe kom je daar nou achter? Nou, deze overzicht die laten zien waaraan geschapen soorten moeten voldoen. En hier zie je bijvoorbeeld dinosauriërs. En als ze bij elkaar gegroepeerd zijn, zoals de oranje bollen, dan betekent dat ze heel erg op elkaar lijken. En als ze apart staan van een andere groep, zoals de grijze in deze figuur linksonder, dan suggereert het dat ze geen naaste verwanten zijn. En zo doen ze onderzoek en gaan ze kijken wat hoort nou allemaal bij elkaar. En dan komen ze via deze methode komen ze uit op ongeveer tussen de 35 en de 75 geschapen basistypen dinosauriërs. Dus basistypen, dat is best wel veel. Maar het is nog niks vergeleken met het aantal soorten. Dat is meer dan 1400. Dus elk geschapen basistype bevat weer heel veel verschillende soorten. Nog even kijken naar die relatie tussen vogels en dinosauriërs. Waar ik specifiek naar wil kijken is waarom evolutionisten denken dat vogels afstammen van dinosauriërs. Zijn er overeenkomsten tussen vogels en dinosauriërs? En wat vinden creationisten dan van gevederde dinosauriërs? Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord dat vogels levende dinosauriërs zouden zijn. Of dat dinosauriërs evolueerden tot vogels. En dit is de gangbare evolutionistische visie op het ontstaan van vogels. En ze gaan ervan uit dat ze in het Jura, heb je even die term weer, van die lagen weet je nog, dat ze in het Jura dus zijn geëvolueerd tot theropoden, zoals je hier kunt zien. Het is belangrijk om ook te kijken, wat zegt de Bijbel daar nou van? We hebben gezien dat op de vijfde dag wordt gesproken over vogels. In Genesis 1 staat dat God de vogels schiep op de vijfde scheppingsdag en de landdieren op de zesde scheppingsdag. Dus de conclusie is dat vogels dan niet geëvolueerd zijn uit landdieren. De Bijbel laat een andere volgorde zien. Vogels zijn er eerder dan de landdieren in het scheppingsverhaal. Dus om evolutie te laten plaatsvinden, zouden er eerst landdieren moeten zijn. Nou, hiermee kunnen we aannames doen. En dat is ook een beetje hoe de wetenschap werkt. Die werkt met aannames. En we hebben wat informatie, we willen weten wat dit betekent. En we gaan dan aan de slag om die ideeën te gaan testen. Nou, een van onze aannames zou kunnen zijn dat geen enkel ander dier dan een vogel op een vogel zal lijken. Een aanname. Zou op zich misschien best een logische aanname zijn. Want als we om ons heen kijken, dan zien we naast vogels zien we zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen en insecten. Maar geen van deze dieren wordt aangezien voor een vogel. En vogels zijn dus aparte schepsels. Daarom mogen we voorspellen dat het ook opgaat voor het fossiele bestand. Onze tweede aanname kan zijn dat er geen overgangsvormen zijn tussen vogels en andere dieren. Omdat vogels op de vijfde dag zijn geschapen, kunnen er geen overgangsvormen zijn die naar hen toe leiden. En vervolgens ga je dan onderzoeken of deze aannames of die ook kloppen. Dat is dan de vraag. En daarom gaan we kijken hoe men in de evolutietheorie tot een andere conclusie komt. De Archaeopteryx is een van de beroemdste fossiele dieren. Het Berlijnse fossiel is een van de beroemdste exemplaren. En die eerste Archaeopteryx die werd gevonden in 1861. Eerst alleen één veer. En het is beschreven door Richard Owen. Hij noemde het Archaeopteryx en dat betekent oude vleugel. Hij dacht dat het een vreemde vogel was. Nou, we hebben natuurlijk heel wat vreemde vogels onder ons. Maar dit is wat anders, een Archaeopteryx. En door de jaren heen zijn er meer exemplaren gevonden, zo'n 12. Ze hebben er nu 12. Een fascinerend schepsel met een mengeling aan allerlei eigenschappen. Hij heeft kenmerken van een vogel, zoals veren. Dat geldt trouwens niet voor elk exemplaar, maar voor een aantal wel. Hij heeft ook een vorkbeen. Niet alle fossielen hebben dat, maar sommige wel. Hij heeft ook kenmerken van de dinosaurus, zoals een lange benige staart. Vogels hebben korte benige staarten. De Archaeopteryx heeft ook vingers met 3 klauwen. Dat is nogal vrijwel uniek. Dat zie je bij vogels normaal gesproken niet. 1 uitzondering is daarop, die dat wel heeft. Ten slotte heeft de Archaeopteryx tanden in zijn kaken. Letterlijk tanden. Geen gekartelde snavel, zoals bij sommige ganzen. Dus wat moet je met dit schepsel? Nou, dat vroegen ze zich dus af begin 19e eeuw. En sindsdien is daar heel veel over gediscussieerd. En daarom is het vreemd dat deze discussie niet veel heeft opgeleverd tot aan 1990. En gedurende een lange periode waren alleen maar een paar fossielen gevonden. Maar na 1990 werden er in China fossielen gevonden. En het werden er steeds meer. Grote aantallen fossielen van dinosauriërs met iets wat op veren leek. En de eerste was de Sinosauropteryx. Er zijn meer gevederde dinosauriërs uit China. De beroemdste is de Microraptor. Die heb je al even wat eerder een keer gezien. En die heeft grote slagpinnen op zijn vleugels of armen. Maar ook op zijn poten. En dat is zo opvallend dat men hem ook wel de viervleugelige dinosaurus noemt. Tot nu toe hebben veel van onze theropoden, vooral de culorosauriërs, die hebben veren of veerachtige structuren op hun lichaam. Kijk, nou kun je daar op verschillende manieren op reageren. Je kunt zeggen dat zijn nepfossielen. En wat een aantal betreft uit China is dat ook wel aangetoond en is dat ook het geval geweest. Een andere reactie is dat je gewoon negeert wat afwijkt. We kunnen ons alleen concentreren op de Archaeopteryx en dan gaan we de rest vergeten. Maar dat wordt wel steeds moeilijker, nu we meer dan 50 soorten dinosauriërs kennen met veren of vederachtige structuren. Weet je, als je iets ziet wat je niet verwacht, dan moet je weer terug naar je aannames. Nou, wat was onze eerste aanname? We zeiden dat vogels zullen verschillen van alle andere dieren. Dat houdt min of meer in dat er geen ander dier met veren zal zijn. Maar er zijn dinosauriërs met veren. Nou, laten we deze aanname eens even weer heroverwegen, opnieuw. Kan een dinosaurus op een vogel lijken? Onze tweede aanname was dat er geen overgangsvormen zijn tussen vogels en andere dieren. Maar dan komt de vraag van waarom kan er geen dier zijn dat zowel op een dinosaurus als op een vogel lijkt? Waarom is dat problematisch? Dat hoeft niet uit te maken. Weet je, er is in de geologie is er een manier van denken en dat noemen ze het uniformiteitsbeginsel. En dit gaat ervan uit dat kijkend naar het verleden en het heden, de processen die in het heden gebeuren, dat die ook maatgevend zijn voor het verleden. Zoals dat nu gebeurt, gebeurde dat vroeger ook. Nou, creationisten die vechten die filosofie aan. Er kan vroeger van alles hebben plaatsgevonden, zeggen zij, dat vandaag niet meer plaatsvindt. En we weten ook dat dit zo is. Denk maar aan de zondvloed. Wordt niet dezelfde fout gemaakt als het gaat om fossielen en biologie? En vandaag zijn er alleen vogels, reptielen, zoogdieren, amfibieën en vissen. En we denken dan dat elk fossiel dat wordt gevonden, dat in een van deze categorieën moet passen. Maar als we naar het fossiele bestand kijken, dan zien we daar allerlei schepsels. En onze valkuil is dat we ze willen indelen in een categorie die we al kennen. Maar er zijn schepsels die op een vis en een amfibie lijken. Er zijn schepsels die op een amfibie en een reptiel lijken. Of een reptiel dat lijkt op een zoogdier. Of een reptiel dat lijkt op een vogel. Dus ja, wat doe je daar dan mee? En een evolutionist die zal zeggen dat hij hierin een evolutieboom ziet. Maar als creationist kun je zeggen dat hier sprake is van een veel groter ontwerp dat we nog niet kennen. Nou, wat hebben we nu geleerd? Door naar de fossielen te kijken weten we dat er gevederde dinosaurussen zijn. Maar gevederde dinosaurussen hoeven dus nog niet te bewijzen dat vogels geëvolueerde dinosauriërs zijn. Het toont aan dat er vroeger meer dieren waren met veren. Dan gaan we nu naar de Bijbel en dan stellen we ons de volgende vraag. Er komen dinosaurussen voor in de Bijbel? Eerst maar eens even iets over dat woordje dinosaurier. Deze term is pas in de 19e eeuw bedacht. Vandaar dat je het woord dinosaurier in de Bijbel ook niet tegenkomt. Het woord dinosauriërs, dat is afgeleid van twee Griekse woorden. Deinos, dat is verschrikkelijk, angstaanjagend, imposant, groot. En sauros, dat is reptiel. Het gaat dus om een immens, reusachtig, indrukwekkend, groot, reptielachtig dier. Hoewel die naam dinosaurier dus niet in de Bijbel voorkomt, is het de vraag of je het beest zou kunnen scharen onder grote zeedieren of wilde dieren. Voor grote zeedieren wordt de Hebreeuwse naam tanin gebruikt, wat vaak wordt vertaald als zeemonster. De Hebreeuwse term tanin kan in sommige gevallen worden vertaald als draak. En de exacte betekenis hangt af van de context waarin dat woord wordt gebruikt. Zou bijvoorbeeld de Leviathan, we gaan zo meteen even over hem lezen, zou de Leviathan daaronder kunnen vallen? En zou het dan kunnen wijzen op een dino-achtige of zelfs op een dinosaurier? In Psalm 104, vers 25 en 26, daar staat, daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt, daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. En daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Nou, je weet nooit hoeveel waarde je mag toekennen aan apocryfe boeken, die niet in de kanon zijn opgenomen, die niet in de Bijbel zijn opgenomen. Maar in de Apocalyps van Baruch, daar worden de Behemoth en de Leviathan, die worden daar grote monsters genoemd, die op de vijfde dag zijn geschapen. Nou, van de Leviathan staat in hetzelfde boek beschreven dat hij uit de zee opkomt. En dan zie je dus dat Psalm 104 dat bevestigt. Is hier mogelijk sprake van een dinosaurusachtige zeereptiel? Nou, er staat nog meer over de Leviathan in de Bijbel, met name in Job. In Job 41, daar wordt het volgende over de Leviathan geschreven. Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht en over de fraaiheid van zijn gestalte. Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan? Wie durft zijn dubbele panzer te benaderen? Wie kan de deuren van zijn gezicht openen? Rondom van zijn tanden is verschrikking. Zeer machtig zijn zijn sterke schilden, elk gesloten als met een nauwsluitend zegel. Het ene zit zo dicht op het andere dat de wind er niet tussen kan komen. Ze kleven aan elkaar, ze grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden. Zijn niezen laat een licht schijnen en zijn ogen zijn de oogleden van de dageraad. Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken ontsnappen eruit. Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet. Zijn adem zet kolen in brand. Uit zijn bek komt een vlam. In zijn nek woont kracht, verschrikking springt voor hen uit. De stukken van zijn vlees kleven samen. Het is aan hem vastgegoten, onbewegelijk. Zijn hart is hard als een steen, ja, hard als de onderste molensteen. Als hij zich verheft, zijn de sterken bevreesd. Als hij doorbreekt, raken ze buiten zichzelf. Treft iemand hem met het zwaard, dat houdt geen stand, geen speer, lans of pijl. Hij beschouwt ijzer als stro en brons als verrot hout. Een pijl jaagt hem niet op de vlucht, slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels. Knuppels worden door hem beschouwd als stoppels, hij lacht om het trillen van de werpspies. Onder hem zijn scherpe scherven, hij spreidt zich als een dorsslede uit op de modder. Hij laat de diepte koken als een pot en hij maakt de zee als een ziedende mengketel. Achter zich verlicht hij het pad, men houdt de watervloed voor zilverwit haar. Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder angst te zijn. Hij kijkt neer op alles wat hoog is, hij is koning over alle trotse jonge dieren. Die Leviathan die wordt vaak geïdentificeerd als een krokodil. Maar daar is wel het een en ander op af te dingen. In de oudheid werd op krokodillen gejaagd. Maar dat vinden we hier niet terug. Ze werden getemd. Maar dat lijkt me hier niet mogelijk. Krokodilschubben zijn doordringbaar. En hier zijn de schubben ondoordringbaar. En krokodillen die produceren ook geen vlammen of rook. Dus er is heel veel tegenstrijdig met de beschrijving hier in Job 41. Dieren die juist wel aan de beschrijving van de Leviathan voldoen, kunnen we mogelijk vinden onder uitgestorven niet dinosauriërs, maar dino-achtige reptielen. Zoals bijvoorbeeld de Kronosaurus, die je hier ziet, maar vooral de Sargosaurus imperator, die je daar op dat plaatje ziet. Dat zijn dus dino-achtige, en daar lijkt het ook alweer een beetje wat op een krokodil, dino-achtige reptielen. Dus even de Leviathan. Dan gaan we kijken naar de Behemoth. Die wordt ook in Job genoemd. Job 40 vanaf vers 10. Zie toch de Behemoth die ik gemaakt heb, evenals u. Hij eet gras zoals een rund. Zie toch zijn kracht in zijn lendenen en zijn sterkte in de spieren van zijn buik. Als hij wil is zijn staart als een ceder. De pezen van zijn dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als staven brons. Zijn gebeente is als ijzeren stangen. Hij is de voornaamste van Gods werken. Hij die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard verschaft. De bergen brengen immers voedsel voor hem voort en alle dieren van het veld spelen daar. En hij legt zich te slapen onder schaduwrijke bomen in een schuilplaats van riet en moeras. De schaduwrijke bomen bedekken hem elk met zijn schaduw. De wilgen van de beek omringen hem. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Hij blijft kalm wanneer de Jordaan opbruist tegen zijn bek. Kan iemand hem bij zijn ogen vangen? Kan iemand hem met de strikkende neus doorboren? Over de behemoth. Dat woord behemoth, dat is een meervoudsvorm van het Hebreeuwse woord behema. Dat vaak als enkelvoud wordt gebruikt in de algemene zin gewoon voor vee, dieren, beesten, gedierte, dierenwereld. Dus dit woord duidt op werkelijk bestaande dieren, de behemoth. Nou, in vers 16 en 17 zie je dat hij wordt beschreven als een rustige graseter die verblijft in de schaduw van rivierplanten. Heel wat anders dan de roofzuchtige en angstaanjagende dieren die in allerlei scheppingsmythen naar voren komen. Zijn lendenen en buikspieren zijn zeer sterk, zijn staart is krachtig als de ceder, zijn dijspieren of dijpezen vormen bundels op zijn lijf, zijn botten zijn als bronzen staven, zijn ledematen als ijzeren stangen, hij vindt voedsel in de bergen, slaapt onder de bomen, ligt ook in het water en het riet. Hij beweegt zich dus op land, in water en bergen. En niemand durfde hem te vangen. Nou, op grond van kenmerken als gewicht, omvang en kracht wordt dit dier vaak beschouwd als een nijlpaard. Maar het nijlpaard heeft geen zichtbare spierbundels. En het kleine nijlpaardstaartje is niet te vergelijken met een cedertak. En op het dier werd ook gejaagd. Dus vertalingen als nijlpaard of behemoth of olifant, die passen dan ook niet bij de beschrijving die we hier lezen van die behemoth. Maar de eigenschappen van behemoth, die tonen wel treffende overeenkomsten met die van verschillende plantenetende dinosauriërs. En hier zie je de vier. Jullie kennen ze zeker of niet? Zijn ze alle vier bekend? Niet helemaal alle vier. Aan enkele wel, denk ik, hè? Welke? Rechtsondering. De Brachiosaurus. De Ultrasaurus, de Apatosaurus en de Nigersaurus. En je ziet de kenmerken die ernaast staan. Hè? Uitersterk, grote zichtbare spierbundels. De hoogte circa 18 meter, lengte circa 30 meter. Gewicht tussen de 30 en de 130 ton. En een meterslange brede staart. Dus de behemoth zou je dus kunnen zeggen vergelijkbaar met dinosauriërs en de leviathan vergelijkbaar met dino-achtige reptielen. Dat kunnen dus uitgestorven reptielen zijn die we als fossielen aantreffen. Maar ik zeg bewust kunnen. Er is geen hard bewijs, dus daarom moet je ook wel voorzichtig zijn om heel stellig te zijn. We weten wel zeker dat de schrift duidelijk is over de oorsprong van de schepping, inclusief dinosauriërs. En daarom vertrouw ik erop dat ze hebben bestaan. En dan komt de volgende vraag of ze er tegelijkertijd met mensen waren. Nou, je ziet hier nog eens een keer die geologische kolom in de evolutietheorie. Die wordt dan voorgesteld als een kolom van een hele lange periode. Nou, je ziet onderaan 4600 staan. Dat betekent de aarde zou dan 4,6 miljard jaar bestaan. En dan is er niets dat we als dieren herkennen tot 500 miljoen jaar geleden. En de dinosauriërs die verschenen dan ongeveer 225 miljoen jaar geleden. Maar dat is dus heel iets anders dan dat de Bijbel ons vertelt. Als wij de jaren uit de geslachtsregisters optellen, dan zien we dat de aarde 6 tot 10.000 jaar oud is. Daar wordt dan ook nog wel weer verschillend over gedacht. De ene zegt 6, de ander zegt 10. Maar hoe kunnen we dat grote verschil, die 4,6 miljard, 6, 10.000 jaar, hoe kunnen we dat nou met elkaar rijmen? En mensen komen al heel snel in de verleiding om te denken dat het slechts een kwestie van tijd is. Dat je dat bij elkaar moet brengen. En misschien waren het lange dagen, Misschien staan de dagen voor een lange periode. Maar we hebben ook allerlei theorieën al wel eerder voorbij zien komen. Zoals de gap-theorie bijvoorbeeld. Die zegt, nou, er is eerst een titel gewoon. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan staat er niet de aarde was woest en ledig, maar de aarde werd woest en ledig. Met andere woorden, daarvoor was er al een schepping. En dan kun je allemaal proberen om die vele jaren, om dat dan een beetje bij elkaar te brengen. Maar toch werkt het dan niet. Als je het Bijbelse scheppingsverhaal vergelijkt met het evolutieverhaal, dan is het ook niet hetzelfde verhaal. Ongeacht dan die tijdkwestie van die miljoenen jaren of duizenden jaren. De chronologieën, dus de volgordes, die verschillen. Ik heb het hier even naast elkaar gezet, in dit plaatje. Als je kijkt in de Bijbel, er staat eerst de aarde gemaakt en daarna de zon. De evolutietheorie zegt eerst de zon voordat de aarde kan functioneren. Het Bijbelse scheppingsverhaal zegt planten worden op dag 3 geschapen, de zon op dag 4 en de ongewervelden op dag 5. De evolutietheorie zegt de zon en de ongewervelde dieren bestaan miljoenen jaren voor de planten. Bij de schepping zeggen we de vogels op de 5e dag en landdieren zoals de meeste dinosauriërs op de 6e dag. En dan zegt de evolutietheorie, dinosauriërs zijn er eerst en sommigen evolueren tot vogels. Dus ook weer omgedraaid. Zie je, het is niet alleen maar een kwestie van we moeten proberen om die miljoenen en duizenden jaren bij elkaar te brengen op de een of andere manier. Er is veel meer aan de hand. Het hele verhaal is gewoon verschillend. En zelfs tegengesteld op heel veel plekken. De mens wordt afzonderlijk geschapen op dag 6. Mensen evolueren uit andere primaten. 6 dagen, 14 miljard jaar. Dan ook nog de tijd daarbij. Maar waar ik dus op wil wijzen is dat ongeacht dat tijdsprobleem, dat de verhalen niet hetzelfde zijn. Er worden verschillende verhalen verteld. En toevoegen van tijd lost het probleem niet op. En ik wil nu aangeven wat het belangrijkste verschil is tussen deze twee visies. In het Bijbelse scheppingsverhaal is de mens gemaakt in een wereld zonder dood of lijden. En dood is het gevolg van zonde. Nog even een keer. Als wij de Bijbel lezen, dan zeggen we de mens is gemaakt in een wereld zonder dood of lijden. En dan daarna zien we dat dood het gevolg is van de zonde. Als je Romeinen 5 vers 12 even leest, dan staat daar, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen, omdat ieder mens heeft gezondigd. Maar volgens de evolutietheorie is de dood altijd een onderdeel van de natuur geweest. Hoort erbij. En hetzelfde geldt voor het lijden. En ook verschijnt de mens dan pas heel laat. Nou, met hybride modellen waarbij je dus die tijd bij elkaar wil brengen, zoals het oude aarde creationisme, dus geloven in de schepping, maar ook in een oude aarde, of theïstische evolutie, wat op dit moment ook heel erg populair is, daarmee los je toch het probleem niet op. Dat dood en lijden er zijn voor de zonde. En dat roept hele grote vragen op. Waar komen de zonde en de dood vandaan? Als je niet onderkent dat er een universeel zondeprobleem is, hoe kun je dan weten dat hiervoor een universele oplossing is? En dan gaat het in één keer over een theologische kwestie. En het gaat veel verder dan de vraag of dag ook een miljoen jaar kan duren. Het gaat echt om een hele grote theologische vraagstukken die we op een rijtje moeten krijgen. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook heel goed te doen. En een van de dingen die je zult merken als je in je omgeving hierover praat, is dat er mensen zijn die net als Richard Dawkins, die zullen zeggen dat je als creationist de wetenschap moet negeren. Omdat je er anders niet uitkomt. Als je de Bijbel wilt geloven, kun je geen wetenschap bedrijven. Maar dat is onzin. Er zijn genoeg christenwetenschappers. En ik heb al vaker gezegd, de wetenschap bestaat niet. Maar er zijn wetenschappers die wetenschap bedrijven. En daar is helemaal niks mis mee, dat is ook een goede zaak. Maar die op verschillende dingen uitkomen. Hoe kun je als creationist wetenschap bedrijven, vooral de aardwetenschappen en de leer over de aarde? Nou, er zijn een aantal Bijbelse uitgangspunten waar we dan aan vast moeten houden. Ten eerste, er is een echte recente schepping. Er zijn aparte geschapen dieren en plantensoorten. De Bijbel spreekt over een letterlijke Adam en Eva. Er is een letterlijke val en vloek, waar het kwaad en het lijden vandaan komt. En er is een wereldwijde vloed geweest. Maar buiten deze zaken zijn we vrij om alles te onderzoeken. En sommige mensen zeggen dan, ja, maar ja, nou leg je allerlei grenzen op. En zo kun je geen wetenschap bedrijven. Maar alle wetenschap heeft grenzen. Kun je bestuderen wat er voor ruimte en tijd was? Kan niet. Dus er zijn altijd grenzen. Maar deze grenzen kun je zien als beperkingen, maar ook juist niet als beperkingen. Je kunt ze ook zien als gewoon als richtingwijzers, als wegwijzers. En je kunt ze zien als hulp om de juiste richting te vinden. Want in feite ben je in wat je wilt onderzoeken, ben je gewoon helemaal vrij. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken als, ja, welke dieren waren er in de ark? Hoe heeft de vloed de verschillende schepselen bedolven? Hoe zijn dinosauriërs naar de schepping veranderd? Wanneer hebben ze geleefd? En dan zijn we zijn er vrij in om dat te onderzoeken. De Bijbel spreekt niet over dinosauriërs. Vertelt niet hoe de vloed kon gebeuren en alles heeft bedolven. Er staat ook niets over fossielen. We mogen het allemaal zelf uitzoeken. En dan als laatste, wat is er nou met de dinosauriërs gebeurd? We gaan een twee vragen proberen te beantwoorden. Wanneer zijn volgens de evolutionisten de dinosauriërs uitgestorven? Als eerste. En als tweede, hoe zien we het uitsterven van dinosauriërs vanuit een Bijbels creationistisch perspectief? Er is heel veel discussie over het uitsterven van dinosauriërs. Het is al jaren een veel besproken onderwerp. Het is best grappig dat mensen soms met antwoorden komen die alleen maar over de dinosauriërs gaan, terwijl wij geloven dat het hele ecosysteem is veranderd. De volgende antwoorden werden gegeven als reden van het uitsterven van de dinosauriërs. Sommige antwoorden gingen over ziekte. Een ziekte met vreemde varianten zoals hormoonproblemen. Dat zou dan de oorzaak zijn van het uitsterven. Of achterlijkheid werd ook genoemd. Verdringing door zoogdieren was heel lang was dat erg populair. Klimaatopwarming, klimaatafkoeling, inslag uit de ruimte, vulkanisme en kosmische straling. Maar op het plaatje, daar kun je de werkelijke reden zien. Ik ben door mijn ouders altijd gewaarschuwd om niet te gaan roken. De dinosauriërs hebben niet goed geluisterd en je ziet wat het gevolg is. Nou, dat is onzin natuurlijk. En van alle antwoorden zijn er twee die eruit springen. Ik heb ze al eventjes cursief, vet gedrukt daar, inslag uit de ruimte en vulkanisme. Maar we kijken eerst naar vulkanisme en dan naar inslag. In India, daar liggen hele dikke lagen basalt. De zogenaamde Deccan Traps, die strekken zich uit over een heel groot gebied. En ze komen overeen met de zogenaamde KPG-grens. En dat is de overgang tussen de geologische tijdperken, krijt, lichtgroen, en paleogeen, PG, dus KPG, de donkere oranje. En je hebt het volgens de evolutietheorie, heb je het dan over 66 miljoen jaar geleden. Daar verdwijnen volgens de evolutietheorie de fossielen van de dinosauriërs en vinden we geen dinosauriërs meer. En dit basalt noemen we vloedbasalt. Vloedbasalt is een hele grote hoeveelheid lava verspreid over een groot gebied waarvan we de herkomst niet kennen. Grote hoeveelheden lava die in steen veranderden. Maar er is verzet tegen deze aanname dat vulkanisme het uitsterven van dinosauriërs verklaart, omdat tussen de lavastromen ook lagen zitten met fossielen. Het lijkt erop dat dieren en planten niet worden aangetast, althans ook niet wereldwijd, door deze vulkaanuitbarstingen. Daarom hebben de meeste seculiere paleontologen en geologen die hebben gekozen voor het andere argument, inslag uit de ruimte. De gedachte dat een asteroïde of een komeet de aarde heeft geraakt en de dinosauriërs heeft gedood met vele andere dieren. Dit idee werd in 1980 voor het eerst voorgesteld. Op het schiereiland Yucatan in Mexico is een krater ontdekt die onder de grond begraven ligt. En deze krater die kan wijzen op zo'n inslag. Maar seismische studies om zo'n inslag dan aan te tonen, die hebben inderdaad aangetoond een grote krater die ook weer overeenkomt met diezelfde grens, die KPG-grens. Van die 66 miljoen jaar geleden in die kolom. Daarbij komt dat er op dezelfde plek in de geologische kolom ook tsunami-afzettingen zijn gevonden op plaatsen als Texas en Noord-Dakota. Maar dat is dus de gedachte vanuit de evolutietheorie over het uitsterven van de dinosauriërs. Maar wat vindt de creationist daarvan? Nou, wat de schrift betreft moeten we denken aan een goede schepping voor de val. Dus deze fossielen zijn dus niet van voor de schepping of voor de zondeval. Als deze dinosauriërfossielen door de zondvloed zijn veroorzaakt, dan zijn ze ook in de ark geweest. De dinosauriërs zijn niet de fossielen. Want het waren luchtademende dieren. Dat staat ook in de Bijbel. De luchtademende dieren die kwamen in de ark. Als de dinosauriërs de zondvloed hebben overleefd, hoe zijn ze dan gestorven? Nou, om dit te begrijpen, moeten we naar de Bijbelse geschiedenis kijken en hoe dinosauriërs hierin passen. En dit is de tijdlijn van de Bijbelse geschiedenis. De schepping, de zondeval, de zondvloed, de toren van Babel. En dan ga je naar de geboorte van Christus. Uiteraard hij zeer beknopt. En natuurlijk loopt het na de geboorte van Christus, hè, dan zie ik met die pijl wel, daar loopt het door. Dan laten we beginnen bij de schepping. Zoals al gezegd is over vogels en dinosauriërs, zijn de dieren op verschillende dagen geschapen. Dinosauriërs zijn landdieren. Die zijn dan geschapen op de zesde dag. De pterosauriërs en de plesiosauriërs, vliegende of zwemmende dieren, zijn geschapen op dag 5. Na de scheppingsweek is er een periode met een onbekende lengte, waarschijnlijk niet zo lang, maar dus is de wereld voor de zondeval. En het was een vredig bestaan. De volgende periode is de periode voor de zondvloed, de prevloedwereld. De wereld tussen de zondeval en de zondvloed. Nou, de schrift zegt ook weer heel weinig over die periode, die zeker wel zo'n 1600 jaar moet hebben geduurd. Maar we weten wel dat de aarde vol geweld was. De aarde was vol, in het Hebreeuws, gamas. Creationistische paleontologen die zien in het fossiele bestand dat de wereld voor de vloed werd bevolkt door dinosauriërs en andere reptielen. Maar ze betwijfelen dat er mensen in de buurt van deze wezens hebben geleefd. De mensen was ook nog geconcentreerd, weet je wel, bij Babel. Was nog niet over de wereld verspreid. Ze leefden waarschijnlijk op andere plaatsen. En deze periode eindigt dan met de zondvloed. En ze denken dat veel dinosaurusfossielen door de vloed zijn gevormd. En omdat dinosauriërs lucht ademen en in dezelfde tijd leefden, zijn er ook enkele in de ark gegaan. En dat zie je hier ook op het ene plaatje. Hier slechts 2 van elke soort kwamen in de ark terecht. Kijk bijvoorbeeld naar de Spinosaurus. Daarvan zijn er 2 meerdere soorten. En als er 2 zijn binnengebracht, dan is de rest uitgestorven. Inclusief alle leden van alle andere soorten. Vandaar dus die fossielen als gevolg van de vloed. En daarna begint de periode na de zondvloed. Als de wereld eindigt bij de KPG-grens, dan bestaat de wereld na de vloed voornamelijk uit zoogdieren en vogels. Onze wereld is een wereld na een ramp. Alles wat je om je heen ziet aan continenten, bergen, oceanen, dieren, planten, zijn verschijnselen van na een ramp. De zondvloed heeft de wereld veranderd. Zoals Petrus zegt, is de toenmalige wereld vernietigd door het water. Het is nu een andere wereld. Dus stel je voor dat de dieren uit de ark komen en er zijn zo'n 30 soorten amfibieën, waaronder 1 of meer soorten kikkers. Deze stappen uit en ontdekken dat de omgeving van het carboon verdwenen is, volledig vernietigd. En carboon is dan de periode voor de zondvloed, met een heel ander klimaat. Daarom floreren ze niet en sterven uit, maar sommige dieren gedijen juist heel goed, zoals de kikkers. Ze trekken erop uit en veroveren de wereld, ze gaan overal heen, ze diversifiëren en ze vullen leefgebieden en zo gaat dat. Als je uit de ark stapt, dan is het tijd om te gaan. En een dier doet het ofwel goed, of een dier doet het niet goed. Sommigen sterven snel uit. Sommigen zijn zeer succesvol. Ik denk dat we dan bij de dinosauriërs zien, tenminste zo wordt er tegenaan gekeken, dat ze de wereld na de zondvloed niet aankonden. We weten niet waarom. En dat vergt dan ook weer meer studie. Het kan met voedsel te maken hebben, of met verandering in de atmosfeer, of het klimaat, of wellicht met voortplantingsproblemen, geslachtsrijpheid. Allemaal oorzaken waar je dus aan kunt denken. Maar het punt is dat de wereld anders was. Veel dieren van de oude wereld die het niet aankonden. En dat opende de deur weer voor andere dieren. Zoals zoogdieren, vogels en kikkers om te diversifiëren en de niches te vervullen. Niches, dat is de plaats die een soort of een populatie van een soort weer inneemt in een ecosysteem. Nou, de conclusie is dat we heel voorzichtig moeten zijn om het verleden af te leiden uit het heden. Want na de zondvloed is er een andere wereld. Laat ik het nog even samenvatten. De meeste dinosauriërs zijn tijdens de zondvloed omgekomen. Sommigen konden op de ark overleven, maar het merendeel is weggevaagd door de zondvloed. En daar zouden dan onze fossielen vandaan komen. Die krater op het schiereiland Yucatan, Mexico, was een inslag uit de ruimte die aan het einde van de zondvloed plaatsvond. De dinosauriërs die de vloed overleefden waren niet in staat zich aan te passen. Ze konden niet overleven in de wereld na de vloed en zijn helaas vrij snel uitgestorven. En dat gebeurt in onze door zonde vervloekte wereld. Vergeet niet dat de zondvloed niet alleen de wereld veroordeelde, maar die de wereld ook weer herstartte. Een nieuwe start. De wereld erna was anders dan de wereld ervoor. Het blijft onderzoeken naar heel veel dingen. En je kunt nooit iets met 100% zekerheid zeggen. Maar dat geldt voor welke wetenschapper dan ook. Je kunt nooit alles 100% dichttimmeren. Maar het valt wel te onderzoeken. En wat ik belangrijk vind is ook naar de gemeente toe, maar ook naar jongeren die christen zijn, is van, hey, je bent geen raar figuur als je in de schepping gelooft. En je bent ook helemaal geen raar figuur als je die miljoenen jaren ter discussie stelt en het wil hebben over een jonge aarde. Want ook daar zijn hele goede argumenten voor. Tot slot kijken we nog naar de relatie tussen de scheppingsdagen en de heilsfeiten. Hier zie je de relatie tussen de vijfde dag en Pinksteren. Als we kijken naar de Bijbelse feesten uit Leviticus 23, dan zien we een relatie met het feest van de bazuinen. Het feit dat het om twee verschillende feesten gaat, maakt duidelijk dat je niet heel absoluut dat mag koppelen aan de vijfde dag, maar we kijken naar de overeenkomsten die er zijn. De vijfde dag in vergelijking met Pinksteren, de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus. Tot en met de vierde dag is het muisstil op aarde. Alles is ingericht, maar er is nog niet dit geluid van levende wezens. En op de vijfde dag begint alles te kwetteren en te snateren en vogels beginnen te zingen en de zeeën die komen vol leven. God vult zijn schepping met leven. Hij heeft zijn leven uitgestort. En je ziet hetzelfde bij de tabernakel. Alles is op een gegeven moment ingericht en waar wachten ze op? Ze wachten op het moment dat God naar beneden komt. Hetzelfde bij de tempel van Salomo. En dat geldt ook bij de 120 in Handelingen 2, het Pinksterfeest. God stortte zijn leven, de Heilige Geest, uit. Voor de vierde dag is God aan het maken en vanaf de vijfde dag begint hij te scheppen. En in het woord scheppen, daar zit ook iets van baren. Er wordt iets geboren uit niets. Als de geest wordt uitgestort over jouw leven, als gevolg van geloof in de Heer Jezus Christus, dan kom je tot leven. Dan word je opnieuw geboren, gebaard. De overeenkomst tussen de vijfde dag en het Pinksterfeest. Maar hoe zit het dan met het verband tussen de vijfde dag en het feest van de bazuinen? Dan moet ik natuurlijk eerst uitleggen wat het feest van de bazuinen is. De bazuin luidt het begin van de dag des Heren in. Dat is een periode van oordelen en een periode van strijd tussen God en Satan voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. In 1 Thessalonicenzen 4 klinkt ook een bazuin. En dat is het moment dat wij als gelovigen de Heren tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. Volgens mij valt dit moment gelijk met de aanvang van de dag des Heren. En die dag des Heren die ik gelijk schakel ook weer met de grote verdrukking die nog over deze aarde gaat komen, die in overeenstemming weer is met de 70ste jaarweek van Daniël. Maar daar wordt verschillend over gedacht. Maar waar het in vergelijking met de vijfde dag om gaat, is dat het gaat om een strijd tussen God en Satan gedurende die dag des Heren. Nou, de vijfde dag worden de vissen en de vogels geschapen, maar ook de zeedieren, de grote zeedieren. En voor grote zeedieren wordt de term tannin gebruikt, heb ik al eerder gezegd. Wat vaak dus wordt vertaald als zeemonster, maar de Hebreeuwse term tannin kan in sommige gevallen ook vertaald worden als draak. Maar de exacte betekenis hangt van de context af waarin het wordt gebruikt. In Openbaring is Satan de draak. In Jesaja 27 wordt de Leviathan beschreven als een monster en het wordt daar ook wel als draak vertaald, als een draak in de zee zou je kunnen zeggen. Jesaja 27 vers 1. Op die dag zal de Heere vergelding doen met zijn hart. Groot en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang. Ja, de Leviathan, die kronkelende slang. Hij zal het monster dat in de zee is doden. En in datzelfde hoofdstuk, in vers 13, gaat het over het blazen van de grote bazuin. Op die dag zal het gebeuren in vers 13 dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Die combinatie zie je ook in de eindtijd gedurende de dag des Heeren. Er is een strijd met de draak, er is een strijd met de Satan, de duivel. En we zien dat God zijn volk thuisbrengt. Dat lezen we ook hier. En bij eindtijd denk je natuurlijk aan het boek Openbaring. En je zou het boek Openbaring kunnen samenvatten als het boek van het lam en de draak. De strijd tussen het lam en de draak. In Openbaring 17 gaat het over het lam. En dan blijft er van de macht van de draak blijft er helemaal niks over. Draken. Ze staan beeld voor grote geestelijke machten van de duisternis, de zeemonsters. Soms worden ze letterlijk zo genoemd. Treffend vind je in Jesaja 51 vers 9, bent u niet die Rahab hebt neergehouden, het zeemonster doorboord? Bent u niet die zee die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote watervloed, die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan? Dus weer die strijd van dat monster van de draak. En kijk dan eens in vers 11 van Jesaja 51. Zo zullen wie door de Heere zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Weer de strijd met de draak in relatie tot de terugkeer naar Sion. De terugkeer naar Jeruzalem. Draken, maar ook vogels. Vogels, de vijfde dag, hebben vaak een negatief beeld in de Bijbel. Het grote Babylon in Openbaring 18 wordt gekenmerkt door onreine vogels. En als je leest in het Oude Testament en het Nieuwe Testament over de vogelen des hemels, is het eigenlijk altijd negatief. Dat zijn de geestelijke machten van de duisternis verbonden met de draak. En dat is onze wereld waar we in leven. We snellen toe, tenminste die overtuiging heb ik, we snellen toe naar die dag des Heren, de dag van zijn ingrijpen, de dag van de strijd tussen het lam en de draak en de oordelen die daarmee gepaard zullen gaan. Maar als gelovige hoef je daar niet bang voor te zijn. Wij staan aan de kant van het lam dat heeft overwonnen. Hou de volgorde in de schepping vast. Omdat de Heer Jezus en ook Paulus in zijn latere brieven, die bevestigen de schepping. Het is belangrijk dat Romeinen 5 vers 12 blijft staan. En wat ik uitgelegd heb over zonde en dood. Uitgangspunt is dat we in een gevallen schepping leven, omdat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. Maar dan staat er in Romeinen 5 vers 17, en daar gaan we echt mee besluiten. Daar staat, want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, en dan gaat het over de eerste mens, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Dus we komen altijd weer bij hem uit. Zoals ik toen straks al zei over dat gesprekje, wat je dan hebt over geloof, wat houdt het geloof nou eigenlijk in? En dan kunnen er heel veel vragen zijn. Hoe zit het nou precies met de schepping? En hoe verhoudt zich dat allemaal tot de seculiere wetenschappers die daar andere dingen over beweren? De kern. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is de opgestane Heer. Maar je moet dus wel, wat je over de schepping leert, moet daar dus dan wel mee in overeenstemming zijn. Want als de dood er al was, en als de mens niet heeft overtreden, waarom is er dan een verlosser nodig? Dus dan kom je dus echt wel in de problemen. Dus je kunt aan de ene kant zeggen van, we houden de kern vast. En wat de schepping betreft, nou ja, er mogen best vragen overblijven. Maar je kunt daar ook niet zomaar een heel nonchalant over gaan doen. Van, nou ja, maakt niet uit. Van, als jij zo denkt, als jij zo denkt. Je moet dus echt gaan nadenken over mijn visie, welke gevolgen heeft dat? Ook voor de, of met name voor de verzoening. De verzoening door de Heer Jezus Christus.